We hebben de paasdagen weer achter de rug en daarmee ook de lijdenstijd. Alle muziek die hoort bij lijdenstijd, alle passiemuziek. En Pasen gaat over opstaan, wakker worden en opstaan. In de christelijke traditie de opstanding van Jezus, verrijzenis. En het was aan de beurt om het vanavond te hebben over sterven, over dood. Dus dat past ook wel in de periode die we net met z'n allen gehad hebben, zo met de paas, de lijdenstijd. Want ik geef deze lezingen samen met Marieke in een reeks en we volgen de leerrede van de Boeddha die gaat over Vipassana meditatie. En die heet de Satipatthana Sutta. En de kern van Vipassana meditatie is dat je alles wat je beleeft kunt opvatten als een meditatieobject. Dat feit dat je denkt, het feit dat je iets in je lichaam voelt, het feit dat je een bepaalde stemming bent. Iedere ervaring gebruiken om je opmerkzaamheid op te ontwikkelen. En in die Satipatthana Sutta worden dan al die mogelijke menselijke ervaringen opgedeeld in vier verschillende velden, vier verschillende soorten. En de eerste daarvan is lichaam. En Marieke heeft het bij dat veld over gewaar zijn van wat je allemaal kan ontdekken aan, opmerken aan je lichaam. Het gehad over alle verschillende lichaamsdelen die je kunt voelen. En vorige keer ging het over elementen, water, vuur, aarde, lucht. En de volgende in het rijtje in de sutta gaat over een meditatie op een knekelveld, zoals dat heet. En dat knekelveld gaat over een begraafplaats. En in Azië bestaan begraafplaatsen uit plekken waar of de brandstapel is of de mensen die overleden zijn worden achtergelaten, neergelegd. En in die sutta gaat het dan over dat je wordt uitgenodigd om opmerkzaam te zijn, te volgen hoe een lichaam in ontbinding kan zijn. Hoe dat proces gaat. En dat is iets wat we als Nederlandse mensen eigenlijk, we hebben het er niet over. Als dit een tv-programma was, dan zou erbij staan, pas op, er komen enge dingen ter sprake. En in die sutta, in de tijd van de Boeddha, was dood en ontbinding, denk ik, iets wat voor ieder mens iets is wat terughoudendheid of wat schrik oplevert. En aan de andere kant ook iets wat zichtbaar was in die tijd, wat erbij hoorde. In de sutta wordt beschreven dat je gewaar kunt zijn van hoe een lichaam ontbindt, zwelt, blauw wordt. Wordt uit elkaar valt, waar kevers en wormen, of als het op zo'n veld in Azië is, ook de roofvogels of roofdieren, bij betrokken zijn. Dat voeding wordt voor dieren. Dat je kunt gaan herkennen hoe een lichaam bestaat uit allemaal onderdelen. Hè? Dus eerst ligt daar iemand die je kent. En dan op een gegeven moment, als je opmerkzaam bent op ontbindingsproces, dan wordt het een opmerkzaam zijn van spieren, vlees, bloed, pezen, botten. En dan de volgende fase is dat je eerst denkt dat het om dat ene lichaam gaat, Dat je op een gegeven moment in contact kunt komen en op kunt merken hoe al die verschillende lichamen bestaan uit botten. En dat die botten zelfs op een gegeven moment niet meer als één lichaam te herkennen zijn, maar dat het een hoop botten is en dat zelfs die botten verpulveren. Dit is de taal van de Sutta. Dit is de taal, de beschrijving van het ontbindingsproces van een mensenlichaam. En de uitnodiging om daar je opmerkzaamheid op te oefenen. Om dat te zien en gewaar te worden van als je dat ziet, wat je dan voelt, wat je dan denkt. Hoe je misschien ook tot het besef komt dat je, als het over doodgaan gaat, altijd ziet hoe een ander sterft. En dat je je beseft dat dat op een gegeven moment ook voor jou zo zal zijn. Ook ik sterf. Ook ik zal sterven. Ik heb wel eens in de natuur gevolgd hoe een ree die dood was in dat proces van ontbinding. Dus ik ging regelmatig langs diezelfde plek wandelen om te zien hoe dat beest en hoe dat eruit zag veranderde. En het deed me ook denken aan een ceremonie die ik ooit meemaakte van mijn eerste meditatieleraar. Die overleed in 2007. En na 100 dagen was er een ceremonie waarbij de as van die persoon, van die man, zat in een gewone kartonnen doos. En een onderdeel van die ceremonie was dat we allemaal met een grote opscheplepel een schep uit die grote doos met as, waar je de brokjes nog in kon zien zitten, dat je dat in een glazen vorm deed die dan later op een altaar gezet zou worden. Dus de confrontatie van dat is die man en dat ziet er nu zo uit, een gewone kartonnen doos met as, en ik neem dus een schep en ik doe het ergens in. En het besef dat dat iets is wat ik met de as van iemand anders doe. En het besef dat ik zelf ook as zal zijn. Op een zeker moment. De historische Boeddha sprak zonder angst en zonder schroom over lijden en over sterven. Dat was iets wat juist ter sprake gebracht werd. Juist omdat we er schroom voor hebben, juist omdat we er ons misschien... Niemand kan zich voorstellen hoe het zal zijn, hoe het zal gaan. Niemand weet wanneer precies of hoe. Je kunt het alleen zien bij anderen. En er is een verhaal uit de levensloop van de Boeddha. Hoe hij als, toen hij nog geen Boeddha was, maar prins. Hoe hij in aanraking kwam met dood. Hij ging op stap met een vriend. En zag iemand die krom liep. Een stok gebruikte. Zijn haar was grijs en volgens het verhaal vroeg de prins, wat is er met die man aan de hand? Wat gebeurt daar? Wie is dat? Waarom ziet hij er zo uit? En zijn vriend zei van, ja, dat is iemand die oud is. En toen vroeg de prins, maar overkomt ons dat dan allemaal? En toen zei die man, ja, ja, dat overkomt ons allemaal. Lichamelijk verval, kwalen krijgen, omdat je ouder wordt, niet meer zo snel, niet meer zo soepel. Dat overkomt ieder mens. En jou ook. Tweede trip, iemand die ziek was, die langs de kant van de weg lag, pijn had, niet kon bewegen. Zelfde vraag, wat is dat? En kan mij dat ook gebeuren? Ja, ieder mens is onderhevig aan de mogelijkheid om ziek te worden. En zo ook iemand die dood was. Overkomt mij dat ook? En opnieuw was het antwoord, ja. Dus zo was er een besef van datgene wat je ziet bij anderen, dat je je realiseert dat je in dezelfde situatie bent. Dat je ook onderhevig bent aan ouderdom, ziekte, sterven. En er was nog iemand die ze ontmoette. En dat was iemand die er in vrede uitzag. Die er in lichtheid uitzag. En dat bleek iemand te zijn die mediteerde. Dus dat trok de aandacht van de Boeddha. Van, hey, kun je je realiseren dat je oud kan worden, ziek kan worden, dood zal gaan. En daar op een vredige, onbelaste manier mee omgaan. Dus daar was dat, ja, eigenlijk zijn zoektocht begonnen van hoe kan ik in de wetenschap van ieder mens zal sterven, zo leven dat ik daar niet helemaal van slag raak en helemaal door bevangen raak. Gedichtje van Rutger Kopland. De kunst van doodgaan, heet het. Als het zover is, zal ik dan eindelijk weten wat dat is. Doodgaan. Jezelf verlaten. En weten dat je nooit terugkeert. Soms wanneer ik het koraal hoor, nun komt der Heidenheiland, doorstroomt me een vermoeden van onontkoombaar verlies. Maar wat geeft het? Bij het zien van een uitzicht over bergen, een verte die verdwijnt in zichzelf, kan ik worden bevangen door een huiver voor de eenzaamheid die me wacht. Maar wat geeft het? Er is wel eens zo'n avond dat over het gras in de tuin het mooiste licht strijkt dat er is. Laat, laag licht. En dat ik denk, dit was het dus. En het komt nooit meer terug. Maar wat geeft het? Ik hoop dat dit het is, want ik ben bang dat het anders zal zijn. Dat is het bijzondere als je je in herinnering brengt. Wanneer jij zelf in contact kwam met iemand die gestorven was. Iemand die je misschien goed kende. Misschien minder goed. situatie waarin of je afscheid kon nemen of niet. Gevoelens die spelen. En als je je dat nu herinnert, welke reactie komt er dan op? En dat is, zoals dat gedicht ook zegt, nog steeds de situatie waarbij je ziet hoe het iemand anders overkomt. En je je niet kunt voorstellen hoe het zal zijn als het jezelf overkomt. En dat is het bijzondere van mediteren, dat het eigenlijk een beoefening is waarin je leert sterven. Het is een beoefening waarbij je leert om gewaar te zijn wat er in je lichaam en in je gedachten en in je emotie gebeurt, zelfs op het moment van het eind van het leven. Als ik me herinner hoe ik als kind, ik was 7 toen ik voor het eerst de oma van mijn vriendinnetje die overleden was, zag. De eerste keer dat ik iemand zag die overleden was. Gelukkig hield mijn vader mijn hand vast. Maar daar herinner ik me vooral van de angst die dat opriep. Het schroom, het was eng. Het was ook een soort schok. Zo van, dat kan zomaar plotseling gebeuren. En er was een soort niet kunnen begrijpen. Waar gaat dat leven naartoe? En het ervaren van het verdriet wat er is bij de mensen die eromheen staan. En later het zelf ervaren van, oh, ze is er niet meer. Hoe dat betekent dat ze er niet meer is. En veel later in mijn leven, toen ik zelf meemaakte en erbij was op momenten dat mensen stierven. Ook de heel bijzondere energie die er kan zijn. En wat we oefenen in opmerkzaam zijn, is om iedere ervaring te nemen en te herkennen en toe te laten. En dat is iets waarmee je zelfs de dood inleeft. En ook als je niet zelf sterft, maar in contact bent met iemand die sterft. Dat je al die reacties kunt zien precies zoals ze zijn. En dat je daarmee steeds meer draagkracht krijgt om het te nemen zoals het is. Want ook als het niet gaat over een proces van sterven, maar over een gewone ademtocht, over een gedachte die langskomt, een geluid van een auto die langsrijdt, een stem die begint en ook weer ophoudt met praten. In dat opmerkzaam zijn van je ervaringen oefenen we continu dat iedere ervaring een begin heeft, aanwezig is, langer of korter, en weer ophoudt, een eind heeft. En gedachten en emoties zijn van nature veel vluchtiger. Daarin kun je dat veranderlijke makkelijker ervaren dan in het lichaam. Het lichaam ervaren we als iets wat massiever is, wat meer hetzelfde blijft. Maar we maken continu mee dat iets opkomt, begint, tot leven komt, geboren wordt en weer wegvalt. Uit de aandacht raakt, eindigt. Fading away. Ja, ik kon het niet goed vertalen. Afneemt. Weg-ebt. Sterft. En dat kan met iedere gedachte, dat kan bij iedere ademtocht. Dat besef van het begint, het is er en het is weer weg. Het verdwijnt. En dat helpt enorm om in het nu te zijn. Niet bezig te zijn met straks. Niet vooringenomen te zijn door wat of hoe. Maar om iedere ervaring te nemen met een begin, een midden en een eind. En een andere oefening die we kunnen gebruiken bij dat omgaan met weten van sterfelijkheid, is de oefening van metta, liefdevolle vriendelijkheid. En als we die oefening doen in de manier zoals we die hier oefenen als zuster Viranjani er is, dan gebruiken we de zinnen, de woorden, de wensen om iemand het goede te wensen, steeds naar verschillende soorten, categorieën mensen. Dus we beginnen met iemand die we hoog achten, een weldoener, iemand die we graag mogen, die ons inspireert. En zo leer je om je geest te laten verblijven als je iemand bewondert. En dan de metta voor een goede vriend of vriendin. Dat je leert hoe je in contact kunt zijn, het gevoel kunt ervaren naar iemand die je blij bent dat je die ziet, dat je die voelt als steun. En dan leer je om je metta-zinnen te richten naar iemand die je niet kent. Dus je leert hoe je je verbonden kunt voelen door al die mensen die je omringen, zonder dat je een speciale band daarmee hebt. Je leert hoe je dat gevoel kunt laten zijn. En dan komt de categorie van mensen die, waar we een hekel aan hebben, die ons storen, waar we ons aan ergeren. En zo leer je om in contact te zijn, open te zijn bij een gevoel van niet willen, van aversie, van weerstand. En uiteindelijk leren we hoe we de metta-zinnen gebruiken naar alle levende wezens. Naar dat wat je voorstellingsvermogen volkomen te boven gaat. Wat je niet meer kunt grijpen of begrijpen. En in die oefening leren we om steeds in contact te zijn en ruimhartig en open naar al die verschillende tonen in het gevoel. Van je juist heel erg verbonden weten, iemand heel graag zien. En daarin voelen dat bestaat en dat ook weer verandert. Dat ook afwisselt met geen binding hebben. Dat ook afwisselt met een hekel hebben aan. En ook dat is een oefening waarbij je al die verschillende reactiepatronen in je gevoel leert als iets wat afwisselt, wat opkomt, aanwezig is en weer wegvalt. En ook dat is een oefening die we gebruiken in onze relatie met mensen, in onze relatie met veranderlijkheid, in onze relatie met vergankelijkheid. Zo bijzonder om je te realiseren dat zo'n onderwerp als sterven, wat zo beladen is vaak, zo eng, zo heftig, zo vol emotie, hoe dat wat we hier oefenen op ademtocht, kan leren om je tot dat soort situaties te verhouden. En ook kan leren hoe je zelf kunt leven vanuit het besef van sterfelijk zijn. Leven als antwoord op sterfelijk zijn.